Na 2 Samuel 22 moeten wij, hoewel dat ook Psalm 18 zou geweest hebben kunnen zijn geworden, want het is bijna letterlijk hetzelfde. 2 Samuel 22, waarboven staat Davids lof en danklied. Maar de woorden van het hele hoofdstuk en daarmee van dit lof en danklied zijn vrijwel identiek aan Psalm 18. Het is net niet helemaal hetzelfde. Er is hier en daar een ander woord gekozen. Maar in het algemeen, het is hetzelfde. David sprak de woorden deze lieds tot de Heere, ten dagen als de Heer hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. En hij zei dan, de Heer is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen, mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt gij mij verlost. Daarvan staat inderdaad, David sprak de woorden deze lieds tot de Heeren. Maar onder het lezen van de psalm vraag je toch af waar David het dan eigenlijk over heeft. Voor dat doel zou ik eerst het hele hoofdstuk met u moeten lezen. Maar ik moet het toch lezen als ik het bespreek. Dus ik doe dat dan niet om destijds wil, heet dat met een homiletische uitdrukking, denk ik. Onderweg heeft hij het namelijk over, hij boog de, ik neem het maar zo ergens op, in het wilde weg, hè, vers 10. Hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten. En hij voer op een gerub en vloog en werd gezien op de vleugelen des winds. En hij zette duisternis rondom zich tot tenten, een samenbinding der wateren, wolken des hemels. Van de glans voor hem heen en werden kolen des vuurs aangestoken. De Heere donderde van den hemel en de Allerhoogste gaf zijn stem en hij zond zijn pijlen uit en en dan vraag je je af, bij welke gelegenheid in het leven van David heeft hij dit geschreven? En dan kun je dat niet vinden dus. Het zijn hoogdravende woorden. Men noemt het dan ook ogenblikkelijk poëzie, want poëten mogen overdrijven, dat weet u. Dat doen zij dikwijls ook. Maar je neemt wel een boel van de psalm dan weg, hè? Vergis u niet, het is het woord van God. En onderweg, want ja, ik zei het, is eigenlijk een psalm, het is identiek aan psalm 18... En bij psalmen valt eerst altijd een uitgebreide verhaal te vertellen. Maar omdat het er maar één is, doe ik het ook maar heel kort. Men zou namelijk onderweg bij het lezen van de psalm zich de bekende Bijbelse vraag stellen. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Dat was de vraag van de kamerling, die was niet dom, die man. Want u weet hoe dat is met schrijvers. Zij schrijven over zichzelf. Of ze dat nou willen of niet, of ze dat nou bekennen of ontkennen. Ze verzinnen iets, dus schrijven ze iets over zichzelf, hoe dan ook. En dus is de vraag over wie gaat het? Ja, het is geschreven door David. En in de zogeheten ik-vorm. Maar over wie gaat het eigenlijk? En dat is de vraag die men bij alle psalmen zou stellen. Dat hoeft niet, want op den duur weet je dat wel. En het antwoord op de vraag over wie zegt hij dit, over zichzelf of over iemand anders, het antwoord op de vraag werd in Handelingen ook gegeven door Filippus aan de kamerling die de vraag stelde. En hij verkondigde hem Jezus. En dat is waar het over gaat. Ik ben dus altijd geneigd om de profetische activiteit van de psalmisten te onderschatten. Dat wil zeggen, natuurlijk, ze schreven naar aanleiding van. Maar daarom hoeft wat zij schrijven nog niet te gaan over. Als u begrijpt wat ik bedoel. Iets kan aanleiding zijn, maar aanleiding tot schrijven wordt niet meteen ook het onderwerp van het schrijven. Daar zit soms het een en ander tussen. Ik mag het helemaal niet vertellen, maar onderweg hier naartoe luisterde ik naar de radio. Want dan hoor je nog eens wat onderweg, niet waar. Kunststof, radio. Kent u dat programma? Radio Kunststof. Niemand gehoord onderweg hier naartoe. Tussen 7 en 8 elke dag zo ongeveer. Kunststof. Dan wordt een of andere kunstenaar geïnterviewd over wat hij nu weer gedaan heeft. En dit was een schrijver, had een boek geschreven. Maar het verhaal kwam erop neer dat hij dat het hele verhaal eigenlijk opgehangen was aan één historische gebeurtenis. Maar daar ging het niet over. Over de historische gebeurtenis. Maar de historische gebeurtenis gaf hem de inspiratie tot het verzinnen van zelf één verhaal. Nou ja, zo werkt dat. En in dit geval hebben we van doen met David die een profeet was. Dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel. Hè? In Handelingen 2. Handelingen 2. Alzo hij dan een profeet was en wist... En dat ging over Psalm 16. Gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw eenzame of heilige overgegeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bereid. En Petrus in zijn Pinkstertoespraak zegt dan meteen: het is mij geoorloofd vrij uit u, tot u te spreken over de aartsvader David, dat het op hem niet van toepassing is, want hij is gestorven en zijn graf is nog steeds onder ons. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onrede gezworen had dat iemand van zijn zaad op de troon zou zitten, heeft hij dit gesproken van de Heer Jezus, ja. Precies, ja. En daar gaat het maar om, hè. Wij onderschatten die dingen gewoonlijk. En ik moet u ook zeggen dat in theologische kring toch in het algemeen bezwaar gemaakt wordt tegen wat ik nu sta te vertellen. Omdat men het niet wil inzien en eigenlijk geneigd is om alle profetie als zodanig te ontkennen. Ik zeg het maar een keer glashard, waarom ook niet. Zo werkt het in de praktijk, hè. Maar hoe dan ook, Peter zegt, David was een profeet en hij wist. En de woorden van David hier zijn dus uiteindelijk en in hoogste instantie en daarna in eerste instantie dus... toch van bovenaf gerekend, de woorden van de Heer Jezus zelf. Dat is makkelijk genoeg aan te tonen, maar het neemt wat tijd, want we hebben nog een paar psalmen meer dan alleen psalm 22 en psalm 16. En in al die psalmen blijkt elke keer weer dat het inderdaad zo is. En dat we niet maar enige messiaanse psalmen hebben, maar dat alle psalmen feitelijk messiaans van aard zijn. Dat wil zeggen, niet alleen gaan over de Messias, maar dikwijls ook worden die psalmen in zijn mond gelegd. En worden het woorden van de Heer Jezus zelf. Dat wij dat niet herkennen, heeft meerdere redenen natuurlijk. Maar ik denk dat de belangrijkste oorzaak daarvan is, dat wij ook als christenen geneigd zijn, theologie zeker trouwens, geneigd zijn om... de mensheid van de Heer Jezus Christus te bagatelliseren. Zo van, want het loopt nou tegen kerstfeest, nou durf ik die dingen ook kort te zeggen. Nou worden ze makkelijker begrepen, dat is het. Wij kunnen niet ontkennen dat de Heer Jezus mens was. Maar let op hoe ik het formuleerde. Ik zei, wij kunnen niet ontkennen dat... Zodat je volgende vraag is, of volgende opmerking zou zijn, maar we zouden het wel graag willen. We proberen het wel, maar het lukt ons niet. En zo tegen kerst, oké, vieren we het feest dat hij mens werd, maar daarna moet het wel weer afgelopen zijn, want hij was God. Wij laten ons niet bedotten. Nou ja, daar komt het in het kort op neer. En ik weet wel... Men roept dan, nee, hij was 100% mens en hij was 100% God. Maar als je een beetje wiskundige aanleg hebt, zal ik maar zeggen, lig je meteen in de kronkel. Dat kan dus niet. Was het dan half-half? Zo kun je dat niet uitleggen. Dat moet je dus ook niet doen. Je moet die onzin niet vertellen, hè. Ik zeg altijd, en ik meen het bloedserieus, het mogen dan zo zijn dat wij de Heer Jezus Christus kennen in zijn goddelijke hoedanigheid. Dat neemt niet weg dat toen hij op aarde leefde, heeft men hem alleen gekend in zijn menselijke hoedanigheid. En voor alle praktische doeleinden was hij op aarde mens en had hij zichzelf vernederd. Dat hij van goddelijke afkomst was, ja, want het is zo weer kerstfeest. We hebben het hier over de maagdelijke geboorte en dat soort dingen meer. En dat hij God is, ja, daar is mijn zaligheid ook van afhankelijk. Dus natuurlijk, dat is zo. Maar of dat allemaal altijd zo was, nee, zegt de Bijbel, dat was niet altijd zo. Er is een geschiedenis aan verbonden. En met kerst is dat niet te moeilijk. Hij werd ons gelijk. Hij werd één van ons. Zoals de meeste vrijzinnige christen die roept dat dan ook nog. Hij werd één van ons en dat soort dingen meer. En God met ons, Emmanuel, dat zingen we in de meest orthodoxe kringen dan ook nog. Nou, dat bedoel ik maar, hè. Ik bedoel, er is een geschiedenis aan verbonden. En de Bijbel zegt gewoon, hij werd uitermate vernederd. En daarna heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daar heb ik het over. En het punt is dat de Heer Jezus op aarde als mens ondergeschikt was aan zijn hemelse vader in elk geval. En bovendien, zijn mensheid wordt over het algemeen toch wel degelijk geleerd. Zo van, hij kon bedroefd zijn. Hij had gevoelens. En nog zo'n rijtje, allemaal uit de Brandpunt Bijbelscholen. Die boeken staat er allemaal keurig in. Dus dan kijkt u dat er maar eens na. Daar is niks vrijzinnigs aan of revolutionairs aan, al wat ik nu zeg. Dat staat vast. Nou goed, en dat zou men niet bagatelliseren. Hij was als mens en hij had een dienende functie. En zo ziet hij zichzelf en beschrijft hij zichzelf. Ik doe niks van mijzelf, ik doe alleen wat ik de Vader heb zien doen. Ik spreek niks van mijzelf, ik heb het niet zelf bedacht. Het zijn de woorden van de hemelse, van mijn hemelse Vader en dat soort dingen meer enzovoorts. En wat zal ik bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, zei hij, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Om de wil des vaders te doen. En elke orthodoxe christen weet, hij was de knecht des heren. Een knecht. Nou ja, daar gaat het over. En eigenaardig genoeg, je zit me nou aan te staren, maar je kunt er nog wel een van me krijgen. Eigenaardig genoeg, als in dezelfde Brandpunt Bijbelscholen handboeken, ik heb het over 30 jaar geleden of zo, mensen, en langer. Dat doet er nou niet veel meer toe. Maar als daarin dan de godheid van de Heer Jezus ook moest bewezen worden, dan kwamen daar bewijzen voor die echt geen hout sneden. Vreemd genoeg. Dat staat er. Hij kon wonderen doen. Dat is geen argument. Er waren er meer die dat deden. In het Oude Testament en na hem in het Nieuwe Testament. Hij kon zonden vergeven. Dat kunt u ook. En daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn om zonde te vergeven. Dan zeggen we, zijn u aanklagers? Nou ja, dan veroordeel ik u ook niet. Maar waarom zouden wij anderen veroordelen sowieso? Dat zijn geen argumenten, begrijpt u wel? Er is altijd wat zwak gebleven. Begrijp je me niet verkeerd? Hij is God, hij is de openbaring van het wezen van God. En als God verschijnt, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. Zijn verre van mij om zijn godheid in twijfel te trekken. Maar waar het om gaat, is dat hij op aarde kwam in vernedering om een dienstwerk te doen. En dat hij inderdaad onze schuld en onze smart en onze krankheden gedragen heeft. Wat in zijn hoedanigheid van God? Nee, in zijn hoedanigheid van zoon des mensen. En als mens. En als vertegenwoordiger zelfs van heel de mensheid. Als degene die u en mijn zonden droeg aan het kruis. Die zelf onze zonden gedragen heeft aan het kruis. Zei Petrus letterlijk. En dat probeer ik u voor te houden. En als je dat in de gaten hebt, dan is het geen enkel probleem om in de psalmen de woorden van de Heer Jezus te herkennen. Ik moet u er meteen bij zeggen, ik weet niet anders, ik ben ermee opgegroeid. En waar ik vandaan kom, daar was dat zelfs heel populair. Dat wil zeggen, daar werd heel veel gesproken uit de psalmen. En meer specifiek over het lijden van de Heer Jezus Christus. En dan moet je wel naar de psalmen, omdat in de evangeliën daar zo goed als niks over gezegd wordt. Wat daar staat is allemaal heel laconiek. Zo, en toen namen ze mee om gekruist te worden. Ze richtten een kruis op en weet je veel. En toen riep hij mij dorst en toen gaven ze hem wat te drinken. En wat het maar was dan. Heel afstandelijk. Alleen als een verslag. Maar niet een beschrijving van welke hel hij doormaakte. Maar die vind je wel in de psalmen. Op voorhand. Nou, dit is een van die psalmen. Hij valt nog mee, moet ik u zeggen. Want als u mijn woorden die ik me net gesproken heb allemaal, als u die geïllustreerd wilt vinden, dan leest u dan eens psalm 22. Bijvoorbeeld. Dat kan je niet missen. Dat werd geen mogelijkheid, omdat daar nogal wat teksten in staan, om zo te zeggen, die letterlijk aangehaald worden in het Nieuwe Testament en soms door de Heer Jezus zelf, in verband met zijn kruisiging. Het kan echt helemaal niet missen. En als dat met zo'n psalm kan, en zo is, waarom zou dat met andere psalmen niet zo zijn? Wel gelukzaligheid die niet zit in de gestoelte de spotters en die niet wandelt in de raad der goddelozen. Ja, dat bedoel ik. Begin gewoon vooraan. Psalm 1 vers 1. Nou, wie is dat? En al wat hij is gelijk een boom geplant aan waterbeken. Hij zal niet wankelen. I shall not be moved. Just like a tree standing. Wat is dat? Wie is dat? U? Kennen wij zo iemand? Voor de 100% bedoel ik, hè? Het past ongeveer wel. Voor de volgende 100%. Ik ken er maar één. Dat moet de Heer Jezus zijn. En dan psalm 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zit aan mijn rechterhand, psalm 110, enzovoort. Ik bedoel, daar kom je toch niet onderuit. En die eerste psalmen, die zetten je meteen op het goede been. En dat blijft zo. En psalm 18 of psalm 22 is daar geen uitzondering op. En dus 2 Samuel 22 ook niet. Wat zeg ik? Psalm 22, ik had moeten zeggen. Psalm 18 is daar geen uitzondering op. En psalm 22 ook niet. Het is David die het sprak. En daarna wil ik het wel technisch aanpakken en u laten zien dat er ook nog wel schriftplaatsen zijn waar de naam David gegeven wordt aan de Messias. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Enzovoorts. En onder die naam wordt wel degelijk de Messias verstaan. De Heer Jezus Christus dus. Kortom, het is enigszins dubbelzinnig. Wat zei ik? Gij zei me, wat vindt u van deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dus Jesaja 42 schat ik. Maar er staat, deze is mijn knecht. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, is het woord knecht vervangen door zoon. Want hij die eerst de knecht was in vernedering en een werk gedaan heeft in dienst van zijn hemelse vader, zeg ik dan maar gewoon. Hij werd alsnog uitermate verhoogd en tot zoon gesteld aan de rechterhand van God. Dus wat de Bijbel zegt, in zijn opstanding. Dan heb ik het niet over theologie en wat er allemaal over gefilosofeerd is geworden. Want daar schiet je niks mee op. Als dat gaat buiten wat de Bijbel erover zegt, dan heb je er dus niks aan. En dus blijven we gewoon bij wat de Bijbel erover zegt. Zie? Maar het is waar, hè? Er staat, ten dagen als de Heer hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. De verlossing van David was uit de hand van zijn vijanden, inclusief die vier die uit Rava geboren waren te Gat, om maar even een vers terug te grijpen, waar we het vorige keren over gehad hebben, en inclusief Saul. En nu toegepast op de Heer Jezus, die verlost is geworden van al zijn vijanden, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft een positie aan de rechterhand Gods, Efeze 1, de laatste verse, aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dan heb je die demonen en die engelen en wat het maar was ook allemaal gehad. Uitermate verhoogd. Hij heeft de overwinning. Waarom ook niet? In Romeinen 8 staat zelfs dat u en ik in hem meer dan overwinnaar zijn. Dat is omdat wij er niet eens voor gevochten hebben. De strijd was al gedaan. Maar we delen aan zijn overwinning. Zie. God heeft hem verlost, of de Heer heeft hem verlost uit de hand van al zijn vijanden. En meer specifiek ook uit de hand van Saul. Want de dood en opstanding van Christus bracht de overwinning over de vloek. Namelijk over de wet. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Zoals het dan weer staat in de Romeinenbrief. En dat is wat uitgebeeld wordt. De overwinning van David op zijn vijanden, inclusief Saul, is een voorafschaduwing, is een type, een beeld van de overwinning van de zoon van David over al zijn vijanden, inclusief de wet. En vergis u niet, de wet was tegen hem. Want hij is der wet. Door de wet namelijk, gestorven. Hij kwam onder de wet, zegt Galaten 4, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En waar hij in uw en mijn plaats stond, was de wet tegen hem, want de wet was tegen ons. En de wet veroordeelde hem ter dood. Dat is wat gebeurd is. Dus het was een vijand. Hij liet er het leven bij. Maar God wekte hem op grond van zijn geloof. Hebben we die nog? Anders moet ik de schriftplaats opzoeken waar het staat. Hè? Op grond, God heeft hem opgewekt, God heeft hem gezegend, God heeft hem op grond van zijn geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid. Lees het maar na in Romeinen 5. Door de gehoorzaamheid van die ene, enzovoorts. Hè? En de zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. Deze uitdrukking alleen al vind ik voldoende argument om de Statenvertaling te gebruiken. Maar goed. Uit het geloof van Jezus Christus. Uit de trouw. Want hij is getrouw. Hij was getrouw en hij is getrouw. Leert de Bijbel allemaal. Maar het zijn allemaal begrippen die we kwijt zijn geraakt. Omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat iemand die God is ook nog trouw is ergens aan. Maar het is de verkeerde voorstelling van zaken. In de eerste plaats, God zelf is trouw aan zijn eigen woord. Staat in ieder geval in Romeinen 3. Maar daar ging het niet over. Waar het over gaat is dat de Heer Jezus als mens en levend op aarde trouw was aan het woord van God. En gehoorzaam was dus aan zijn hemelse vader, zoals een profeet gehoorzaam zou zijn aan God die hem in de bediening gesteld heeft. En dat is de situatie van de Heer Jezus. En daarom zei hij ook, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En dus niet laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat kon namelijk niet. Daar was hij voor gekomen juist. Hebben jullie die nog? En als hij niet trouw geweest was, dan zijn u en ik niet zalig. Dan is er zelfs geen zaligheid. Als hij niet gelovig was, Dat hetzelfde is natuurlijk, hè. Als hij niet gehoorzaam was, waren wij nu niet zalig. Maar dan heeft hij dingen over het algemeen weggeredeneerd. Iemand zei ooit nog eens, ja, maar hij heeft toch geleefd volgens de beginselen van de wet. Hij heeft de wet nooit overtreden. Dan zeg ik altijd, nou, zijn tijdgenoten dachten daar anders over. En al dat werk op de Sabbat altijd maar weer.
Ja,
maar dan gewoon. Doe maar. Zijn tijdgenoten dachten er anders over. En punt twee. De Bijbel leert dat helemaal niet. Daar kun je wel naar willen zoeken, maar je vindt daar niks over. Ik niet tenminste, ik vind daar helemaal niks over. Wat ik in de Bijbel vind, is dat hij weliswaar de wet vervuld heeft. Al moet je dan nog zoeken naar dit soort formuleringen, maar vooruit. Hij heeft de wet vervuld, maar het hield niet in dat hij zich nauwgezet aan de wet heeft gehouden. Het zou hooguit betekend hebben dat hij niet door de wet kon veroordeeld worden. En dan? Dat maakt dat ons uit. Maar dat betekent het ook niet. Hij heeft de wet vervuld, wil zeggen dat hij in overeenstemming met de wet de hele mensheid vertegenwoordigde. Het is heel onbekend, die dingen, maar daarom roep ik ze zodra ik de kans krijg. Hij was namelijk zoon des mensen, letterlijk, Hebreeuws, letterlijk. Hij was zoon, erfgenaam van Adam. En hij kon dus als hoofd van de menselijke familie de hele familie vertegenwoordigen in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank, wettig. En welke schuld de familie ook had, hij had het recht om die prijs, die schuld, te betalen. Dat is wat hij gedaan heeft. Alleen, waar het op neerkwam, is de hele mens, het is desdood schuldig vanwege de zonde, en dus stierf hij. En daarmee is aan de eis van de wet voldaan. Dat is wat de Bijbel leert. Wat der wet onmogelijk was, Romeinen 8 vers 3, heeft God tot stand gebracht, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlezens, in gelijkheid des zondige vlezens, enzovoorts. En daarom worden wij geacht gestorven te zijn voor de wet, omdat hij gestorven is voor de wet. En daarom zijn wij in Christus en dus met Christus gekruist. En voor zover wij leven, is dat op grond van geloof. God voor hem ook trouwens. Hetzelfde beginsel. Ja. En moeilijker mag het ook niet zijn, hoor. Ik vind het persoonlijk niet zo moeilijk om te begrijpen. Dit is wat de wet voorschreef. Dit waren de mogelijkheden van de wet. En dus kwam de zoon, let op, staat er letterlijk zo. Hè? Dus kwam de zoon des mensen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niettemin, als zoon van Adam, had hij ook het recht op de troon over heel de mensheid. Dat is ook een kwestie van erfrecht. En dus zei hij, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, namelijk om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En voor zover hij gediend zou worden, zou dat pas gebeuren na zijn opstanding. En dat is wat we dus nu doen, hem dienen. Dat is ook de bedoeling. Eveneens als zoon des mensen, want hij zal als zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hoe het allemaal maar heten mag. En komen met grote kracht en heerlijkheid op grond van dezelfde titel. Als erfgenaam, als hoofd van de familie. Wij kennen die begrippen niet meer, we hebben ze afgeschaft. We hebben trouwens met die afschaffing gelijktijdig al die hoofden ook maar meteen eraf gekapt. Letterlijk. Ja, in de Franse Revolutie, zeker wel. We hebben dit soort begrippen hebben we volledig uit onze samenleving en uit onze gedachten en dus ook uit de Bijbel verwijderd. Maar niettemin zijn Bijbelse beginselen en daar gaat het maar om. Hoofd van de menselijke familie. En hij kwam om te dienen, hij heeft de prijs betaald En vervolgens zal hij nog een keer komen en dan zal het zijn om zijn heerlijkheid op te eisen. Dat is de geschiedenis. En u ziet, het is niet zo dat er nooit wat gebeurd is en dat hij altijd al was wat hij is en zal zijn. Dat is helemaal niet zo. Hij heeft een weg gegaan. Een lijdensweg. Een weg eerst in de vernedering en daarna uitermate verhoogd. Zoals eens Jozef bijvoorbeeld, de voor de hand liggend beeld. Maar daar gaat het over, hè. En daarmee, langs die route, is inderdaad de vijand overwonnen, is in de kop vermazzeld. Hij heeft de duivel in het openbaar tent, de overheden en machten heet het. In Colossense, is het Colossense 2? Hij heeft de overheden en de machten in het openbaar tentoon in hun hemd gezet. In het openbaar aan de kaak gesteld, als u dat nog wat zegt tenminste. Vroeger gebeurde dat, hè? Aan de schandpaal gezet. In het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En dat is het dan. En wat de wet betreft, ja, dat wet hoort in het museum. Daar kun je rustig eens naar kijken. Maar je kunt er geen beroep op doen. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. En anderszins, de wet veroordeelt je ook niet.
Niet meer.
Hè? Niet meer. Kun je je voorstellen, het is een soort science fiction nu. Ja, wat ik nu ga vertellen, je bent gestorven en daarna kijk je nog eens rond in die wereld waar je nou van verlost bent. En dan zijn er van die wetten die zeggen dat je niet door het rode stoplicht mag. Dat doe je gewoon toch, hè. Want ja, die wetten gelden niet meer voor je. Je bent gestorven, dus vrij van de wet. Dat is wat de Bijbel leert. Jazeker. Dat hoort allemaal bij die oude mens, enzovoorts. En in de vrijheid die wij hebben onder het nieuwe verbond, zouden wij onze levens wijden aan onze Heer die ons dat leven geschonken heeft. Dat is het verhaal. Hoe vrij je daarna bent, weet ik ook nooit. Maar dat weet de Bijbel ook niet. Hè? Die zegt, we zijn vrij van de wet en anderszins zijn we dienstknecht of slaven zelfs van Christus. En ik houd het maar bij het laatste. Meer dan bij vrij van de wet, overigens. Maar het is zo, we zijn vrij van de wet. Maar met het doel dat wij zouden leven onder het nieuwe verbond en onze levens zouden wijden aan hem die ons alsnog leven, opstandingsleven, geschonken heeft. Dat is waar het over gaat. Nou ja, eigenlijk was dat natuurlijk het thema al in 1 Samuel en in 2 Samuel tot en met hoofdstuk 21... Want het ging in hoge mate over David en eerst over Saul en daarna over David en over de strijd tussen die beiden en de strijd die ze allebei hadden met de Filistijnen en wat het maar was. Maar ook Saul die strijd met de Filistijnen, ook Saul zelf was een vijand. Ook de wet die strijdt tegen de zonde, populair gezegd, de wet zelf is onze vijand. Men moet ook daarvan verlost worden. Men moet terechtkomen onder David, namelijk onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, men moet deel krijgen aan de overwinnaar, aan Christus zelf. Dat is waar het al die hoofdstukken over ging. En het lijkt me dus redelijk gepast dat wij hier dan aan het eind zo'n lied vinden. Nou ja, er komt nog wat, maar het is ongeveer wel aan het eind van de geschiedenis. Zie je? En ik denk dus dat inderdaad, ik weet dus, want staat er, dat voor bij deze gelegenheid, zo bedempt van zijn leven, David deze dingen geschreven heeft. De overwinning is behaald. De strijd is gestreden. Fundamenteel. Dat overigens die strijd nog een staartje heeft, dat wil zeggen dat er in de toekomst nog het een en ander zal gebeuren, dat is wel zo. Maar u zou moeten bedenken, omdat het volstrekt Bijbels is, dat die strijd van de toekomst op geen enkele wijze nog twijfelachtig is. De Heer komt niet een overwinning bestrijden in de toekomst. Hij komt die overwinning gewoon opeisen. Hij heeft al overwonnen. Hebben jullie dat nog? Hij komt niet om dan grote kracht en heerlijkheid te verwerven. Die heeft hij al verworven. Hij komt om die grote kracht en heerlijkheid te openbaren. Die overwinning is al behaald. Vandaar dat in dat verband Psalm 2 zegt over al die volken die gezamenlijk opstaan tegen God en zijn gezalfde. En dat zullen ze vooral vandaag en morgen en overmorgen nog veel meer doen. Was maar in de dagen van het antichristelijke rijk dat eraan zit te komen. Dat daarover staat, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten en zeggen, ha, ik heb mijn koning al gezalfd over Zion, de berg mijner heiligheid. Is niks meer aan te doen. Het is al gebeurd. Het is net zoiets als dat David Salomo al tot koning had aangewezen en had laten zalven in grote haast, overigens. Zodat die broer van hem, hoe heette die ook alweer? Adonia. Ja. Zodat Adonia, die van plan was de troon op te eisen, achter het net viste. Dat was te laat. Salomo was al uitgeroepen tot koning. En zo is het maar net voordat de tegenstander het in de gaten had. Was de Heer Jezus Christus op volstrekt wettige, bijbelswettige wijze aangesteld tot eerstgeborene. En daar gaat het maar om. Ik vind het altijd leuk om te lezen in 1 Korinthe. Is het 1 Korinthe? 2 Korinthe, ik weet het zo gauw allemaal niet meer, mensen. Waar dan staat, als die oversten deze wereld het geweten hadden en de verborgenheid gekend hadden, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En als ze de verborgenheid gekend hadden, wat hadden ze dan geweten? Dat als hij zou sterven, zou hij daarna uit de dood opstaan. En dat wisten ze niet. Ze hebben de hele Bijbel erop nagelezen, zeg ik dan laconiek. En ze hebben het niet gevonden. Dat wil zeggen, het Oude Testament. Dat staat er niet in. En toch staat het erin. Hoe dan? Nou ja, dat leg ik u nou net uit. Ik ben een half uur bezig. Dat heb ik u net uitgelegd. En bijvoorbeeld in de psalmen. Men zou moeten begrijpen dat de psalmen niet gaan over de schrijver, maar dat ze profetisch van aard zijn. En dat dus psalm 16, handelingen 2, gij zult mijn ziel in de dood niet verlaten, enzovoort, nog uw heilige overgeven om verderving te zien, dat het niet over David ging, maar over de Messias. En Petrus zegt niet voor niks daar, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat mocht hij daarvoor niet, want het was een verborgenheid. En wat Petrus daar doet, doet Paulus nog veel uitgebreider, later in zijn brieven. Verhoudingsgewijs dan veel uitgebreider. En hij zegt, kijk wat er is geschreven, zus en zo. En dan zegt hij, nou dat gaat over vandaag. Het gaat over onze bedeling. Enzovoorts. En hij zegt ook, als er in het Oude Testament in Psalm 2 staat, als daar staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaat dat op de opstanding van Christus. Staat er zwart op wit. En over Psalm 10, de Heer heeft gezegd, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, dat gaat over Jezus Christus. En dan lees je de standaard commentaren, zal ik maar zeggen, uit de redelijk modernere theologie, zal ik maar zeggen dan, hè. De vrijzinnige dus, want dat is de meest gebruikelijke. Dan lees je gewoon dat het over David gaat en dat hij wat grote woorden gebruikt. En dat ik toch heb mijn koning gesteld over Zion, dat het op David slaat. Het is een kroningspsalm van David in psalm 2, naar aanleiding van de kroning van David en dat soort dingen meer. En zo wordt ook psalm 110 behandeld. En toen schreef Runia, professor Runia uit Kampen was dat. Heeft hij nog eigenlijk? Die schreef dan zoiets van, het is onmogelijk dat David daarbij aan de Messias gedacht zou hebben. Enzovoort. Ja, het is onmogelijk dat een modern theoloog als Runia daaraan zou denken. Hè? Maar Peter zegt, David wist. En daar hou ik het dus maar op. Het was dus niet onmogelijk. Hij wist het ook dat het daarover ging. Profetie ging niet buiten de profeten om. We waren wel op de hoogte. Nou, hoe dat ook zij, Die verlossing die hier besproken wordt, is niet anders dan de verlossing waaraan wij deel hebben sinds het nieuwe verbond is aangebroken nadat het oude beëindigd is. In de dood en opstanding van Christus. Daarin is de wet overwonnen en daarmee zijn alle vijanden overwonnen. Fundamenteel. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat weet u, 1 Korinthe 15, is de dood. Als zodanig, maar u weet dat wij al deel hebben aan de opstanding van Christus. En dat die dood achter ons ligt en ook al zouden wij sterven, zullen we nog de dood niet zien, staat er. Die fase zijn we al voorbij. Wij sterven slaan we onze ogen niet op in het dodenrijk, maar in de hemel waar wij gezet zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar daar hou ik het dan maar op, hè. Hij zeide dan, vers 2 ben ik al. Hij zeide dan, de Heer is mij mijn steenrots en mijn burg. Of burcht zeggen wij tegenwoordig. Een vaste burcht. Maar in Duits is het ook burg gewoon, hè. Ja. De Heer is mij mijn steenrots en mijn burg. Verwant aan het begrip berg, trouwens. Op een hoogte. En mijn uithelpen. En dan komt vers 2, dan, ik weet niet hoe u dat hebt, maar daar vindt de stijlbreuk plaats, in de Statenvertaling althans. Maar ik heb hem voor u nagekeken, het is een stijlbreuk, want er had moeten staan, hij is mijn burg en mijn uithelper, mijn God en mijn rots. Mijn God en mijn rots. Ik zal even in mijn aantekeningen kijken. Nee, ik heb het niet nagekeken in de andere vertaling, dus vooruit maar weer. Maar dat had er moeten staan. Het is gewoon een opsomming. De Heer is mijn steenrots, mijn burg, mijn uithelper, mijn God. Elohi. Ja. Het schijnt zo vertaald te zijn in Psalm 18, vers 3, in de Statenvertaling. Maar er staat echt precies hetzelfde. Dus dat had moeten zijn, mijn God. Eventueel, als je daar moeite mee hebt, had je God, Elohi, had je ook nog kunnen vertalen met mijn kracht of zo. Om er vanaf te komen. Maar dat is in ieder geval de betekenis daarvan. Hè? Mijn God, mijn rots. En dan komt er een zinnetje, ik zal op hem betrouwen. Ik vraag uw aandacht nu even voor de structuur van die verse. Het is wel aardig. Een opsomming dus van 5 dingen. Steenrots, burg, uithelper, God, rots. En dan komt er een zinnetje, ik zal op hem betrouwen. Daarna krijg je weer een opsomming. Mijn schild, de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek. Hetgeen maar 1 woord is trouwens in het Hebreeuws, mijn hoog vertrek. Mijn toevlucht. En mijn verlosser. En dan weer zo'n zinnetje. Van geweld hebt gij mij verlost. Hebben jullie? Je vindt 2 opsommingen van 5. En ze worden allebei beëindigd met de samenvatting. De eerste 5, steenrots, burg, uithelpen, God, rots, wordt samengevat als ik zal op hem betrouwen. Op wie? Nou, de steenrots, de burg, de uithelper, God, de rots. En de tweede reeks is die van schild, hoorn, mijns heils, hoogvertrek, toevlucht, verlosser. Middels samenvatting, van geweld hebt gij mij verlost. Want schild, hoorn, mijns heils, hoogvertrek, toevlucht, verlosser gaat allemaal over verlossing van geweld. Waarmee trouwens de vertaling van mijn God aan het begin van vers 3, zonder het woordje is, meteen bevestigd is. Je krijgt 2 reeksen van 5 hier. Ja. Nou goed, een uitgebreide opsomming, maar hoe doe je dat anders? Hoe schrijf je zoiets? Hoe wil je aangeven dat God je alles is? Dat je alles aan hem te danken hebt? Dat je volle vertrouwen in hem hebt gesteld en dat hij het volledig uitredt en al dat. Hoe zeg je zoiets? Bij mij schieten woorden tekort. Die literaire capaciteit heb ik niet. Maar een van de manieren om het te doen is zo. Een hele reeks van synoniemen. Nou, dan gaat het maar om. Kortom, David geeft God de eer. Maar hetzelfde moet gezegd worden van de Heer Jezus dus. Ik heb ooit moeten zingen, zo tegen Pasen, heb ik ooit moeten zingen, ik weet niet waar en wanneer. Hij rees uit het graf door eigen kracht.
Ja, of bij de tekst.
Maar zo staat hij niet in de bundel van Johannes de Heer. Want daar staat, hij rees uit het graf door s vaders kracht. En die laatste is correct. Want hij rees niet uit het graf door eigen kracht. Hij werd opgewekt. God heeft hem opgewekt. En hem zij dus al de eer. God die geloof rekent tot gerechtigheid. En daarbij blijft daaraan. Trouw is. En dus doet wat hij beloofd heeft. En hij wekte de Heer Jezus op uit de dood. Als eerste. En hij werd daarmee de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En dus automatisch koning, hoge priester en wat iets meer zei, hè, van die nieuwe schepping. Omdat hij de eerste zou zijn in alles en in allen. Dat was zijn beloofd en dat heet bij gelegenheid de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom heeft hij dus het kruis gedragen en de schande veracht. En is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 12, wat zo dan weer staat. Zie? Vers 4. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. Weinig aan toe te lichten, denk ik. Wij zijn ons hopelijk bewust dat de Heer bij meerdere gelegenheden vermeld wordt als zich terug te trekken alleen om te bidden. Niet in de laatste plaats in Gethsemane, maar tijdens zijn laatste bediening. En hij bad om verlossing, uiteraard. Nou ja, men lezen. Ja, je zult het niet geloven, maar ik probeer toch haast te maken. Maar men lezen Hebreeën 5, waar staat dat hij gebeden met sterke roeping en tranen geofferd heeft. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Kunt u het zich voorstellen? Huilend en schreeuwend. Gebeden om verlossing. Nee, dat lees je zo niet in de evangelie, bij de evangelisten. Maar dat lees je wel in de Hebreeënbrief. En je leest het in de psalmen. Ik riep de Heere aan die te prijzen is. En ik werd verlost van mijn vijanden. Nou ja, erg laat. Nee, nadat hij eerst was overleden. Want zo gaat dat, hè? Ja. Psalm 22, overigens zei ik daar straks. Als je het lijden van de Heer Jezus zoekt en in de psalmen, dus zei ik, dan lees je psalm 22, daar kun je niet onderuit, maar het is wel die psalm die begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Hetgeen toch op zijn minst suggereert, want ik wil er niet letterlijk op ingaan nu, hetgeen op zijn minst suggereert dat die verlossing dan toch wel lang uitbleef. Die kwam pas na de dood namelijk. En in zeker opzicht, in meerdere een opzicht trouwens, geldt dat voor ons ook. Punt 1, voor zover wij verlost zijn, is het na de dood. Door de dood en opstanding met Christus. En voor zover we in de praktijk nog moeten verlost worden van dit lichaam, is het na de dood. En voor degenen die levend overblijven tot de toekomst, des Heren, nou ja, die zullen veranderd worden. Maar de gedachte blijft hetzelfde natuurlijk. Wij zullen nog deel hebben aan een toekomende verlossing. Dat heet de verlossing van ons lichaam. Zo staat het gewoon letterlijk, hè. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. Meervoud, want baren des doods, in Psalm 18 staat, meen ik, banden des doods, hadden mij omvangen. Het idee, dat is algemeen bekend, het idee van die doodsstrijd die in heel wat psalmen naar voren gebracht is, is gewoonlijk die van de verdrinkingsdood. Het nederdalen in de afgrond en de wateren enzovoorts en dan daarin ondergaan en er niet uit kunnen komen en dan gevangen zijn door wat hier heet de baren, golven des doods in vers 5. Het heet elders banden des doods in Psalm 18, vers 5. Men legt dan gewoonlijk uit dat die banden des doods, dat je dat moet zien als zeewier en zo, waar je in verward raakt en zo. Nou ja. Ja, nee, dat kan. En je zou niet de eerste zijn. Ja. Banden. Gebel. Ons woord kabel. Ook aardig. Maar toen maar weer. In dit geval zijn het golven. Veel verschil maakt het niet. Maar ik zei al, het is bijna letterlijk identiek. Hier staat beken van Belial. Beken zijn namelijk stromen. Beken van Belial verschrikten mij. En Belial, die kwamen al eerder tegen. Dat is, het wordt vertaald eigenlijk met nutteloosheid enzovoorts. Iets dat er niet toe doet. Iets wat geen zoden aan de dijk zet. Maar het is een van de aanduidingen van de duivel zelf. Hè? Dat weet u. Hè? Maar daarmee ook van de macht van de duivel. En dat is de dood. Nee, Christus heeft in zijn opstanding overwonnen degene die het geweld, de macht des doods heeft. Dat is de duivel. En daar gaat het hier dus om, hè. Beken, stromen van Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegenden mij. Vers 5 en 6 is dus gewoon twee keer hetzelfde eigenlijk. En die herhaling, ja, dat vinden we heel veel in de Bijbel terug. En niet alleen in de poëtische boeken, maar ook bij de profeten trouwens, hoor. Waarbij dezelfde gedachte herhaald wordt. Om te beklemtonen uiteraard. Banden, strikken, baren en beken. Vers 7. Als mij banger was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En hij hoorde mijn geroep in zijn oren. Men heeft kwam tussengevoegd. Kwam. Hadden ze nou niets beters kunnen bedenken. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en hij hoorde mijn geroep in zijn oren. Dat had niks tussen gevoegd hoeven worden eigenlijk, hè. De Heer hoorde. En toen gebeurde er van alles. Want als God definitief het gebed verhoort, dan staat de hele wereld op zijn kop. Daar komt het ongeveer op neer. En dan staat er, toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels beroerden zich. Wist u dat, de hemelen fundamenten hebben? Kun je elke astronoom mee op stang jagen. En dat doe ik graag. Dus de hemel hebben fundamenten, ja. Eigenlijk is dat gewoon de aarde, dat weet u toch, hè. Als de krachten des hemels bewogen worden, is dat heus hetzelfde. Kijk, ik ben aan die Bijbel. Is het heus hetzelfde als dat de krachten der aarde bewogen worden. Of anders, als de krachten der hemel bewogen worden, of des hemels bewogen worden, heb je gewoon een aardbeving. Ja. Je kan het wel uitleggen, maar de... Nee, het zou jammer zijn met die mooie witte muren. Dat mag ik niet opschrijven. Dus, oh ja. Maar goed, we doen het niet hoor. Maar je moet die termen in ieder geval leren en kennen. De fundamenten des hemels beroerden zich en daverden omdat hij ontstoken was in toorn. Namelijk. De Heer wordt actief. En dan staat het er slecht voor met de hele schepping. En die bestaat uit twee hemelen en één aarde. En dan komt het allemaal in beweging. Natuurwetten of niet. God staat daarboven. Rook ging op van zijn neus. Ja, hoe moet je het anders vertalen, denk ik. Hè? Het woord voor neus... wordt ook gewoon vertaald met toorn. En dan zou het vertaald moeten worden met rook ging op van zijn toorn. Maar ja, het is zo'n bekend woord, neus, dus vooruit. Het idee is dat als iemand toornig wordt, dan begint hij heel heftig adem te halen. Hè? Boksters doen dat. Voordat ze een flinke klap geven, houthakkers ook, heb ik ook wel eens gemerkt. Diep inademen bij het omhoog halen van de bijl, weet je ook. Bij het zwaard ook trouwens. Probeer maar eens uit te ademen en je arm omhoog te doen. Dat wordt moeilijk. Het is enzovoort. Hè. Toorn is dat. Rook ging op van zijn neus. Want toorn is weer synoniem met vuur. Hè. Brandende toorn heet het ook in het Nederlands. En dus rook ging op van zijn neus. Zo vind je toorn ook uitgebeeld in stripverhalen. Er komt een rook uit iemands neus. Ja, en we begrijpen die beelden dan ineens wel. Nou ja, je moet ze ook begrijpen als je het in de Bijbel leest. Hè? Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Dat beeld, dat kennen wij. Nou, in ieder geval uit het Nieuwe Testament ook. Hè? Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijn monds. Een vuur zal uit zijn mond uitgaan. Of een zwaard, mag ook. Komt allemaal voor. Ja. Een vuur uit zijn mond verteerde. Die uitdrukking die wordt geparafraseerd in... dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is weer Psalm 2. Doet er niet om. Maar. Kolen werden daarvan aangestoken. Mooi hoor, kolen. Hebreeuws gegel. Ons woord kachel. Maar goed... Er zit een boel Hebreeuws in het Nederlands hoor, al weten we dat niet. Kolen worden daarvan aangestoken. Dat wat branden zou in elk geval, dat is hier vertaald met kolen. En hij boog de hemel, of hij rekte de hemel uit, kan ook. Ja. En daalde neder... Want God per definitie is in de hemel, maar als hij naar beneden komt... dan neemt hij de hemel als het ware mee. Hij rekt daarmee de hemel uit. Ik hoop dat u zich dat kunt voorstellen. En anders, ja, weet ik het ook niet. Hè? Ik vind het altijd komisch om dat te lezen in Genesis 11. Je mag er niet om lachen, maar ik vind het heel leuk. Daar staat namelijk eerst dat de mensen zeggen... kom aan en laat ons een toren bouwen. Zeggen ze, kom aan... Whatever. Kom aan, laat ons een toren bouwen en daarmee opklimmen. Hè, welks opperste in de hemel reikt enzovoort. En daarna zegt de Heer, die het eens even bekijkt, die zegt... Kom aan, laat ons nederdalen, staat er. Zelfde woorden, met hem andersom. Kom aan, laat ons nederdalen enzovoort. En de Heer bracht een oordeel over de gang van zaken. Moest hij daarvoor nederdalen uit de hemel... Nee, maar je kunt je daar toch wel iets bij voorstellen. Het is niet meteen fysiek, maar het wil zeggen dat de Heer iets doet wat hij normaal niet doet, namelijk rechtstreeks ingrijpen in de gang van zaken op aarde. En dat is de betekenis van die termen. En hij rekte de hemel uit, of hij boog de hemel en daalde neder, wil feitelijk zeggen, dat doet hij niet altijd, dus niet gebruikelijk, maar bij gelegenheid doet hij dat. En bij deze gelegenheid deed hij dat. En donkerheid was onder zijn voeten, onder hem werd alles duister. En hij voer op een gerub en vloog. In Psalm 18 is het mening vertaald met hij rijdt. Op een gerub. Doet er niet toe. Het is toch hetzelfde. Mocht u nou denken, het zijn maar vreemde woorden, moet ik u zeggen. Ja, dan kan ik u wel gaan uitleggen waarom dit soort woorden gebruikt worden. Maar ik geloof niet dat het erg zinnig is. Maar als ik u nou vertel, hier staat hij voer of reed op een gerub. Rijden is rakab in het Hebreeuws. Daar komt ons woord kar vandaan trouwens. Zodat u niet denkt dat het over een paard gaat, maar het gaat over een wagen. Net als bij Donar. Rijdt met een wagen. En hij voer op een gerub. Dat is een kerub. Of eigenlijk karab. Dat zijn dezelfde letters als het woord voor... wat hier vertaald is met voer. Voeren. Varen. Hij voer op, hij reed op een gerub. En dat rijden en dat gerub, dat zijn anagrammen van elkaar. Zijn dezelfde letters. En dat is dan weer zo, omdat het rijden in een wagen nou eenmaal... dat wordt niet iedereen geacht te doen, niet elke boer, maar wel de koning. En dat gerub en dat karab, die beide woorden, die komen dan weer overeen met begoer. Bekoer, zo u wilt. Het zijn dezelfde drie letters in het Hebreeuws, medeklinkers. En dat vertalen wij met eerstgeboorterecht. Of eerstgeborene. En dan heb je het hele verhaal rond. Hier is de eerstgeborene, die rijdt dus. Want het zijn dezelfde letters. Dat komt de eerstgeborene toe. Hij rijdt in een wagen. Enzovoort. En een gerub is van oudsher een zinnenbeeldige, maar dan ook alleen een zinnenbeeldige uitbeelding van de begoer. Dat wil zeggen van het eerstgeboorterecht. Vandaar dat als je in de Bijbel een visioen krijgt in verband met de verhoogde Christus, dan zijn er om de troon cherubim, gerubs. Want zij verbeelden het eerstgeboorterecht van Christus. En dat is wat het is. Iemand zei, ik dacht dat het engelen waren. Dan zeg ik, waarom? Nou, omdat ze vleugeltjes hebben. Dan is mijn volgende vraag, sinds wanneer hebben engelen vleugels? Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat het in de Bijbel? Ik heb het nooit kunnen vinden. Nee, echt niet. Dus ja, dat zijn maar tradities. Nee, op een schilderij hebben ze vleugels, want anders denk je dat het een gewone man is op het schilderij. Maar die mensen die in de Bijbel zo'n engel tegenkwamen, dachten ook dat het een man was. Bovendien, zo wordt het zelfs beschreven, een man. En dan denken wij meteen een engel. En we hebben gelijk, soms. Andersom trouwens ook, we lezen over een engel. En dan denken we dat het een hemelburger is, maar het is gewoon een boodschapper. Maar vooruit maar weer. Er is heel wat verwarring over, en die probeer ik af en toe even door te prikken. Zo van, maar waar staat dat dan en hoe kom ik aan dat idee? Maar die woordkeus, ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. Die woordkeus in het Hebreeuws, er zitten allerlei woordspelingen in. En de vertalers hebben daarna het probleem om zonder die woordspelingen, ongeacht of ze die nou herkennen of niet, om het toch letterlijk te vertalen. Maar dan raak je de woordspelingen sowieso kwijt. En dit is poëzie, dus dat zit barstensvol met woordspeling. Nou, hij voer op een geroep. En ik zei al, dat zijn dezelfde letters. En eigenlijk moet ik er dan nog bij zeggen dat in het Hebreeuws, als woorden samengesteld zijn uit dezelfde letters, dan zijn die woorden ook synoniemen. Niet noodzakelijk zijn ze identiek, ze hebben niet noodzakelijk exact dezelfde betekenis, maar als je in de betekenis van die verschillende woorden doordringt, komen ze echt bij elkaar. Een ander woord bijvoorbeeld met diezelfde letters is het woord voor een knie. En dus voor het werkwoord knielen. Maar het hele punt is dat die eerstgeborene, daar zou men voor knielen. Die eist dat. Omdat hij de eerstgeboren is. Enzovoorts. En daarna is het verwant met zegenen. U weet wel van Baruch. Dat zijn dezelfde letters. Voor zegenen. Men gaat op de knieën, men wordt gezegend. En anders, men knielt voor de eerstgeborene en men wordt gezegend. Die begrippen hangen gewoon aan elkaar. Dat zijn verschijnselen die we in onze moderne talen absoluut niet meer kennen. Maar die hangen wel aan het Hebreeuws. Nog. En die dingen zijn we kwijt. Maar goed, ik laat het nou maar weer. We moeten trouwens dringend eerst pauzeren. Dat gaan we nu eerst doen. Bij vers 14 waren wij. Er staat, de Heere donderde van de hemel. En gelukkig staat er meteen achter wat het betekent. Namelijk, de Allerhoogste gaf zijn stem. Volgens het oude beginsel dat het geluid van de donder uitbeelding is van de stem Gods. Ja. En hij zond pijlen uit en verstrooide ze. En die pijlen, dat wordt dan geacht de bliksem te zeggen, voor te stellen. Andersom, hè, de bliksem wordt geacht de pijlen voor te stellen. En tot vandaag worden bliksemschichten in stripverhalen uitgebeeld als pijlen. Dat was de aardigheid van stripverhalen. Ja. En hij verschrikte ze. En de diepe kolken der zee werden gezien. De gronden der wereld werden ontdekt. Fundamenten der wereld, gronden der aarde heet het ook elders. Ja, op de bodem van de zee. De zee is dan de diepe afgrond. Hè? Ja. En dat door het schelden des heren, van het geblaas des winds, van zijn neus. En door de storm die erbij het onweer hoort, beschouwd als de adem uit de neus van God. Maar hoe beschrijf je dat anders? He? Ja. Ja. De zingende zusjes zongen vroeger. Donkere wolken pakken samen, komen dreigend op ons aan. En het was niet het weerbericht. Nee. Juist, precies. En dan het refrein glorie voor Jezus. Ja, precies. Ja, maar zo wordt het uitgebeeld. Hij zond van de hoogte, hij nam mij en hij trok mij op uit grote wateren. Men zegt, ja, hij was een dichter, die David. En hij was dus hemelhoog jauchzend. En dan weer zo'n tode betruipt. Dan laat men de psychologen erop los. En men zegt, het is zwaar overdreven allemaal. Maar het punt is dat het niet maar gaat over David, maar over de Heer zelf. En dat zijn verlossing uit de dood inderdaad in strijd is met alle natuurwetten enzovoort. Dan staat de wereld echt op zijn kop. Daar had de duivel dus inderdaad niet op gerekend, nee. Maar zo is het wel gegaan. Hij verloste mij van mijn sterke vijand. Let op dat de vijand gewoon in het enkelvoud staat. Want het gaat om principiële begrippen, hè. En daarna wordt het haters, wordt het toch meervoud. Omdat zij machtiger waren dan ik. Het is de duivel en zijn personeel. En onder dat personeel ook begrepen, gewoon de mensen. De wereld, de mensheid, die leeft onder de heerschappij van Satan. Ja. Zij hadden mij bejegend ten dagen mijns ongevals, maar de Heere was mij een steunsel. Ja. Welke dag dat dan is? Nou ja, wanneer het maar was. Ik bedoel, in verband met de Heer is het duidelijk genoeg. De climax, als dat het goede woord is, was natuurlijk bij zijn kruisiging. Waar nog bij kwam de verzoeking van indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. En ik ben ervan overtuigd dat als de Heer gewild had, was hij van het kruis afgekomen. Had hij gezegd, nou, is wel genoeg. Maar dan was er geen zaligheid tot stand gekomen.
En ook de opstanding.
Laat staan opstanding. Daar gaat het om, hè. Ja. De gehoorzaamheid, de trouw van de Heer zelf. En dan staat er, en hij voerde mij uit in de ruimte en rukte mij uit, want hij had lust aan mij. Want zo is het met de Heer Jezus gegaan, meer nog dan met David. De Heer werd gerukt uit de dood, van tussen de doden uit. Wij lezen er altijd overheen, traditioneel, maar de opstanding uit de doden wil uitdrukkelijk zeggen van tussen de overige doden uit. Hè? Als eenling, als enkeling. Hij stond op van tussen de doden uit. De Heer rukte hem daar als het ware uit, God rukte hem daaruit. Hij voerde mij uit in de ruimte. Ruimte staat voor het begrip vrijheid. De term wordt vaker gebruikt in de Bijbel. En het is in het algemeen, in het Oude Testament al, op een of andere wijze de aanduiding van of de verwijzing naar het nieuwe verbond. Namelijk vrijheid. En vandaar dat je in het Oude Testament die zo'n geschiedenis vindt als de plaats is voor ons te klein. We willen grotere ruimte enzovoorts, hè. En dan zegt de Elisa, was het geloof ik, was het Elia nog? Elisa, dacht ik. Zegt, oké, ga je gang. En er zit een heel verhaal aan vast. Want ze zouden ruimte maken. En een beetje christelijk gebouw heette vroeger
Rehoboth.
En dat vertaalt men dan met de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Maar het betekent gewoon ruimte. En daarmee vrijheid. Ja. Hij voerde mij uit in de ruimte. Hij plaatst mij in de ruimte. Hij rukte mij uit. Uit de benauwdheid dus. Van de beperking. Want hij had lust aan mij. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn lust, welbehagen heb. Wordt het dan, hè? Hij had lust aan mij. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. In het Nieuwe Testament lees je dan op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw. En hier heet het naar mijn gerechtigheid. Had ook gewoon kunnen zijn naar mijn geloof. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Kortom, de Heer Jezus heeft zijn werk gedaan en hij ontving het beloofde loon. De heerlijkheid die hem voorgesteld was. En de arbeider is nou eenmaal zijn loon waardig, ook volgens de Bijbel. Hij vergold mij naar mijn gerechtigheid, hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. Zijn van zijn werken dus in de praktijk, hè? Want ik heb des Heeren wegen gehouden en ik ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. En dat is precies wat je van de Heer leert in het Nieuwe Testament. Trouw geweest aan zijn roeping en hij is in gehoorzaamheid de weg des Heeren gegaan. Want al zijn rechten en dus inzettingen, wegen, gedachten, al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen, daarvan week ik niet af. En dat maakt hem tot de trouwe, maar ook leidende knecht des Heren uit Jesaja. Maar ik was oprecht voor hem. Ik week niet af, maar ik was recht eigenlijk gewoon, hè. Oprecht is ook goed, maar recht in overdrachtelijke zin. Ik week niet af, maar ik was oprecht voor hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaf mij de Heere weder, na mijn gerechtigheid, na mijn reinigheid, voor zijn ogen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als u deze woorden leest, wordt het toch heel moeilijk om ze letterlijk op David van toepassing te brengen. Want iedereen weet dat David nogal eens het een en ander overhoop gehaald heeft, wat dan toch niet zo heel recht was. Nee. Daar hebben we het al over gehad. En er komt nog meer, geloof ik. Even kijken. Ja, komt er nog een in hoofdstuk 24. Als een postscript. Maar vooruit. Zo recht was hij nou ook weer niet. Maar neem niet weg dat hij wel gelovig was. En daar gaat het uiteindelijk om, hè. Maar goed, zoals ze zegt, zijn ook niet woorden primair over David, maar zijn primair woorden over Christus, de Heer Jezus. Vers 26, bij de goede tieren houdt gij uw goede tieren. Bij de oprechte held, staat er dan, Gibbor, een held. Bij de oprechte held houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde houdt gij u... Ander woord voor verkeerd. Gedraaid. Ja, dan staat er dus. Een beetje een rare woordkeus, maar je moet wat, hè. Ja. Maar in dezelfde betekenis. In de zin van als men zich van de Heer afwendt, wendt de Heer zich ook af. Want dat is wat er staat, hè. En gij verlost het bedrukte volk, maar uw ogen zijn tegen de hoogen. Gij zult hen vernederen. Dat is een vast thema in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament. De nederige God. God vernedert de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Schrijft de apostel dan. En het is een algemeen beginsel waarbij onder nederigheid primair verstaan moet worden dat men zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord. Om een of andere reden heeft de mens groot ontzag voor de zogenaamde grote denkers der mensheid. Ik noem ze altijd maar zo. Maar in de Bijbel is het dan helemaal fout, hoor. Het gaat er niet om wat wij allemaal kunnen bedenken vanuit onze fantasie. Het gaat erom of wij ons onderwerpen aan wat God bedacht heeft. En wij zouden ons verstand gebruiken, niet om zelf wat te bedenken, maar Wij zouden ons verstand gebruiken om de waarachtige te kennen. Schrijft Johannes. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En wat de schrift betreft, wij zouden daarop verstandelijk acht nemen, staat er. Enzovoorts. Niet zelf wat bedenken, maar begrijpen, leren begrijpen en verstaan wat God heeft geopenbaard en wat zijn gedachten en wat zijn wegen zijn, want die heeft hij bekendgemaakt. Ja. En dus, uw ogen zijn tegen de hogen, gij zult hen vernederen. Maar gij verlost het bedrukte volk. En daarmee het vernederde volk. Vers 29, want gij zijt mijn lamp, o Heere. Kortom, de Heere doet mijn duisternis opklaren. Zoals wij het zingen, de Heer is mijn licht. Ja, dat is ook zo, net zo'n uitdrukking. Ja, de Heer geeft licht. Dat wil zeggen, de Heer openbaart zich en openbaart zijn gedachten en zijn werken aan ons. Zodat we niet langer in duisternis rondtasten en leven in raadselen, maar in tegendeel weten hoe het in elkaar steekt. En wat God doet dus. Ja. En daarom is hij onze lamp. Termen ook in andere psalmen trouwens, dikwijls. Want met u loop ik door een bende, een vijandige menigte dus, is het idee. Of met mijn God spring ik over een muur, wat normaal ook niet kan, waar nog bij komt dat de muur, shur in het Hebreeuws, de betekenis heeft van die muur die strekt zich uit. Je kan er langs lopen, maar je vindt er geen eind aan. En eigenlijk is de gedachte van het is een muur die sluit, rondom dus, zo'n muur. Met andere woorden, je kunt niet voorbij de muur. Maar met mijn God spring ik er overheen. Zoiets als buiten het vierkantje denken, maar die is te moeilijk om uit te leggen. Maar voor degene die hem kennen dan. Hè. Met mijn, dat is een andere mogelijkheid dan alleen maar de tweedimensionale. Dat is de derde, dat is eroverheen. Dan kan je er wel uit. En dat is wat God doet, ja. En Gods weg is dat. Het heet dan ook prompt in vers 31. Gods weg is volmaakt. De reden des Heren is doorlouterd. En u wordt geacht te begrijpen dat daar twee keer hetzelfde staat. De reden is namelijk het denken en dus de gedachte. Maar de weg die iemand gaat wordt eigenlijk bepaald door iemands gedachten, wat hij denkt. Iemand zei mij heel kort een keer, jaren geleden, leven is beleving, beleving. Gaat er niet om wat je doet, maar gaat om hoe je het beleeft, wat je ervaring daarbij is. En de weg die je gaat, dat is maar niet die weg die je met de behulp van navigatie kunt bepalen of terugvinden. De weg die je gaat is in je gedachten. En daarom de wegen des Heren zijn identiek aan de gedachten des Heren. Dat staat trouwens ook, meen ik zo uit mijn hoofd, letterlijk in Jesaja 55. Neig uw oor, hoor tot mij, hoor naar mij, enzovoort. Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Want dat is hetzelfde. En Gods weg is volmaakt, betekent, is juist hetzelfde als Gods gedachten zijn volmaakt. Gods reden. De weg die hij dus uitgedacht en bepaald heeft en zelf ook gaat. Zie? En dus heet het, Gods weg is volmaakt, maar in tweede instantie heet het, de reden des Heren is doorlouterd. Dat wil zeggen, zuiver, gelouterd, zuiver, volmaakt dus. En om die reden, reden moet ik nu zeggen, om die reden is hij een schild, een bescherming dus, voor allen die op hem betrouwen. Ik ben altijd geneigd te zeggen dat als je het woord trouw tegenkomt, dan zou je ook het woord geloof moeten invullen, want het is in de talen van de Bijbel altijd hetzelfde. Hetzelfde woord, Hebreeuws zowel als Grieks. En dan zou je dus vertalen met hij is een schild voor allen die in hem geloven. Volstrekt identiek. Hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. Nou, dat schild kwamen we al tegen in vers 3. En Willem de Zwijger had het niet ergens anders vandaan, hè? Nou, het was maar niks van zijn handen gevonden, maar... Hè? Mijn schild en de betrouwen... Mijn schild en de betrouwen... Zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Nou, dat werd toch gezongen, geloof ik, hè? Bij de kroning van... of de inhuldiging, moet je zeggen, Willem-Alexander. Ja. Het was het enige echt positieve waar ik op zat te wachten toen. En ja hoor, ze zongen het toch. Ja. Mijn schild en de betrouwen zet gij hoog op mee. Het was ongeveer het enige christelijke wat erin voorbij kwam. Bij de plechtigheid, maar... ik vond het wel mooi. Hè? Broeder, zonder show geen monarchie. En zonder show trouwens ook geen republiek. Overigens, we hebben 200 jaar in Nederland een republiek gehad. Ongeveer, bijna. En dat gaat net zo goed zo. Macht wordt altijd getoond. En als het niet getoond wordt, dan ziet niemand die macht. Dan wordt het abstract en dan is er geen respect voor. Zo is het nou eenmaal. Altijd zo geweest, dat is niet typisch voor een monarchie. Nee, dat is zo.
Dat is toch met een leger ook zo? Ik bedoel, als je daar zo'n Tuurlijk. Parade hebt, dat is toch ook maar...
Mensen, het mooiste pak wat ik ooit gehad heb, was in militaire dienst. Groot gala. Ja. Met zo'n bondmuts op en alles. Het was lekker warm trouwens. Ja. En dan stonden we daar op prinsjes langs de kant. Nou ja, goed. Doet er niet toe. Hij is een schild voor allen die in hem geloven, die op hem betrouwen. Want wie is God buiten, without, behalve... Behalve de Heere, en wie is een rotsteen, waar men op zou bouwen overigens, behalve onze God. God is een rotsteen, en dat weet u zeker, want die terminologie komt zo verschrikkelijk veel in de Bijbel voor. Wie is een rotsteen buiten onze God? Daar is er maar één. Het enige echte onvergankelijke dat wij kennen in deze wereld, in deze schepping, is de schepper. Want de wereld en de gedaante deze wereld gaat voorbij. Hier is echt helemaal niks blijvend en er is niks om je aan vast te kunnen houden. Je kunt wel om je heen grijpen enzovoort. Je kunt wel denken, we maken een munt en die geven een vaste waarde. We noemen hem de euro. Vergeet het maar rustig. Dat is niet te doen. Dat kan namelijk niet. Er is niks wat houvast biedt in deze wereld. Alles stroomt, zeiden de oude. Het betekent alles beweegt en dus alles gaat voorbij. Later heeft iemand de relativiteitstheorie uitgevonden. Was duizenden jaren later, dus niks geen nieuws. Vreemde theorie trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo is het inderdaad. Hè. Wie is God behalve de Heere? En wie is de rotssteen behalve onze God? God is mijn sterkte en kracht, wat ook twee keer hetzelfde is. En hij heeft mijn weg, We hadden het over die weg, het was de weg des Heren toch? En hij hield zich dus aan de weg en aan de reden van de Heer. Maar in tweede instantie heet het mijn weg. Eenvoudig, omdat het de weg is die hij ging. Maar het was de weg die God hem had voorgesteld. En ik heb al geciteerd uit Hebreeën 12 vers 3 of zoiets. En ik doe het nou weer. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld... Wiens loopbaan is het dan? Wiens weg? Hij is ons voorgesteld. Wij maken hem niet, wij hebben hem niet bedacht. Hij heeft hem bedacht. En wij lopen hem, dat maakt het tot onze weg. Maar het is de weg des Heeren. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En hij is gezeten aan de rechterhand, God. Dat wil zeggen, hij heeft zijn loopbaan gelopen. En dit is het resultaat. En laat ons dus ook onze loopbaan lopen die hij ons voorgesteld heeft. Dan hebben wij deel aan datzelfde resultaat. Want wij zouden met Christus delen in zijn heerlijkheid. En dus, in tweede instantie, hij heeft mijn weg volkomen geopend. Dat wil zeggen, als je toch een weg hebt, wordt die geopend. Maar als het gaat over een wijze van leven, hij maakt dat mogelijk. Dat is wat het betekent. Ik bedoel, je kan wel vinden dat je God moet dienen, maar de Bijbel zegt het kan niet. Daar is een mens niet toe bekwaam. Dat hoort niet tot zijn mogelijkheden. Hij schiet tekort. Hij derft de heerlijkheid Gods en hoe het maar heten mag. Hè. Er is niemand die goed doet, er is niemand nog niet tot één toe, enzovoort. Dat kan helemaal niet. Maar later staat er in Korinthe, onze bekwaamheid om God te dienen namelijk, is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaar te zijn van het nieuwe verband. Hij maakt ons daartoe bekwaam, geeft ons de gelegenheid. Hij opent de weg dus. En als u nog zo'n voorbeeld wil hebben, hij scheurt het voorhangsel. Nou ja, dat heeft hij gedaan. Maar hij geeft ons de mogelijkheid om in te gaan in het heilige der heiligen. En laat ons dus met vrijmoedigheid ingaan in, dat is Hebreeën 10, in die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, enzovoort. Hè. Een weg. Nou, daar gaat het over. Hij heeft mijn weg volkomenlijk geopend. Begrijp je me goed? Een weg, als je niet verder leidt, hoe heet het dan? Een weg loopt dood. Ja, een dead end. Dat is, staat er zo'n bordje. Dead end. Een dood end. Hij loopt dood. Zo heet dat. Dat wil zeggen, het gaat niet verder, het leidt nergens naartoe. Dat is de echte betekenis trouwens van het begrip dood. Van oorsprong, ook in het Nederlands. Maar deze weg werd geopend. De Heer namelijk verdween in de dood. Dat is normaal gesproken het eind. En toen werd de weg geopend. Elders staat er, gij hebt mij de poorten des levens bekendgemaakt. Dat is Psalm 118, geloof ik. Nou ja, dat is het, hè. Er ging een deur open. Ik zeg altijd, de Heer kwam maar niet terug uit het graf, weer terug door de ingang. Zoals Lazarus en de jongeling van Nain en dochtertje van Jairus en wie ze maar waren allemaal. Maar voor hem werd een deur specifiek geopend aan de andere kant. Hij kwam aan de andere kant, als het ware, uit het graf. Dat bedoel ik niet letterlijk, uiteraard, hè, voor alle duidelijkheid. Maar overdrachtelijk. Dat wil zeggen, er ging een deur open. Hem deed de deurwachter open. Vrij naar Johannes 11. Ja. En daarna, omdat hij de eerste was die door die deur ging, kon hij ook zeggen, ik ben de deur. En daarom kan er ook staan dat hij die weg is. En zo verder. Heeft mijn weg volkomen geopend. Soms denk ik dat dat volkomen hoort bij weg. Dat wil zeggen, hij heeft mijn volkomen weg geopend. Maar, en daarna denk ik, maar het maakt toch geen verschil. Volkomen geopend of een volkomen weg, maakt me niet zoveel uit. Het is de weg naar eeuwig leven uiteraard. Naar opstanding uit de dood, naar een nieuwe schepping, naar een nieuw verbond. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij gegeven het schild uws heils. En door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Kortom, hij zegt, mijn kracht is in den Heere, zo heet dat, hè. Paulus gebruikt andere termen, die zegt dat Gods kracht, namelijk die van Gods genade, dat Gods kracht in zijn zwakheid volbracht wordt. En woorden van die strekking vind je meer, hè? Zoals wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En zo verder. Maar het is een kracht die God inderdaad verleent op grond van geloof in ieder geval, maar het is de kracht in Efeze 1 heet het zo. Het is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft. Dat heb je al vier keer al. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. En daarvan staat dat het die kracht is die in ons werkt. We zijn aan het eind vanavond, dus nou zoek ik hem even op. Efeze hoofdstuk 1 is dat. Wij zouden volgens het gebed ontvangen, vers 18, verlichte ogen uw verstands, licht en verstand. Hè? Begrippen die we al genoemd hebben. Efeze 1, vers 18. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En dat gij zoudt weten welke de uitnemende, daar zocht ik hem op, want staat er nog sterker dan ik citeerde, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Dat wil zeggen, die kracht werkt aan ons die geloven. En dus aan ons die ons vertrouwen op hem stellen. En dat naar de werking der sterkte zijnde kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, de kracht die in ons werkt is niets anders dan de opstandingskracht van Christus. En dat gaat deze schepping, deze oude wereld, te boven. Dat is een kracht die ons trekt in die nieuwe schepping. En onder dat nieuwe verbond, waardoor het ineens mogelijk is om te leven in plaats van wet, uit genade. Het is de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden, let op, uit de doden, niet uit de dood. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Uit de doden, dat wil zeggen, de rest bleef achter. Heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, of tot zijn rechterhand in de hemel, met dank alsnog aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. En hij is gezet aan Gods rechterhand, waarmee je hier aan het eind vandaan wordt alsnog leest dat dus Psalm 110 gaat over de Messias. En waarom ook niet? Het is met al die psalmen zo. Vind. En heeft hem een positie gegeven, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Precies, God heeft hem verlost van al zijn vijanden. En van Saul. Van de wet dus, ja. En er staat één bladzijde verder, hè, over die wet. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken, 2 vers 14, en heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Vijandschap. En voor de goede orde, dat is de wet der geboden in inzettingen. Staat er heus bij, het is niet mijn woordkeus. Vijandschap. Het was die wet die enige wijze ons tegen was, dat staat dan in Colossense, in een parallel schriftgedeelte, zeker. En hij heeft vrede gemaakt. En inderdaad, daar leven we uit, vrede met God. En zo eindigt ook inderdaad het leven van David, min of meer. Vrede. En dat is een vrede die overgedragen werd dan aan Salomo, die dan ook prompt zo heet natuurlijk. De rest van de psalm moet ik bewaren voor de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die overwinning waaraan wij hebben deelgekregen, niet op grond van onze verdiensten of onze strijd zelfs maar op grond van uw genade. Wij danken u dat wij die behaalde overwinning mogen aanvaarden en onze positie mogen innemen onder dat nieuwe verbond, niet onder de wet, maar onder de heerschappij van uw genade, opdat we daarin levend deel zouden hebben aan onze heiland zelf, wiens leven wij ontvangen hebben en in wiens heerlijkheid wij zouden delen op grond van uw belofte. Wij danken u daarom dat wij ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mogen worden bij die overwinning die behaald is, bij die strijd die gestreden is, opdat wij zouden leven vanuit onze vrede met God, want wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben die vrede bij u en mogen staan in de genade en daarin roemen. De wetenschap dat we uw eigendom geworden zijn, uw kinderen uw dienstknechten en dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn, voor tijd en eeuwigheid. Daarom dragen we onszelf ook aan u op. We vragen u, Vader, wees u ons nabij op grond van uw belofte, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.